Welkom bij de Blue City podcast vanuit de sauna van Blue City. Hier onderzoeken we de verduurzaming van de Nederlandse economie. We beginnen bij de bouw, want wat vandaag wordt gebouwd staat er in 2050 nog. Mijn naam is Ties Joosten en ik wil weten hoe de economie sneller circulair wordt. En deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door duurzaam gebouwd Kobo en Rotterdam Circulair. Chris, welkom. Chris of Christian eigenlijk? Christian, hè? Vriend voor vrienden Chris, maar we zullen het weer bij Christian houden. Welkom. Je bent te gast in de tweede aflevering van de podcast van Blue City. Om de mensen weer even bij te praten. Iedere maand nodigen we iemand uit die werkt aan de circulaire transitie in de bouw. Vorige maand zat hier Axel Beelen van Sloopbedrijf, of Axel Hendricks van Sloopbedrijf Beelen. En een van de dingen die hij vertelde en die mij enorm is bijgebleven, is dat hij heel veel kansen ziet in de digitalisering van de bouw en van panden die gesloopt gaan worden. Zijn bedrijf doet er al een beetje aan, hij noemde een webshop. Maar ik was natuurlijk nieuwsgierig, wat is daar nog allemaal meer mogelijk? En in mijn research kwam ik toen jullie tegen. De Oogstkaart, daar werk jij voor. Nou, jullie zijn een platform dat eigenlijk precies dat doet, hè? Een digitaliseren van materialen die bij de sloop van gebouwen vrijkomen. Leg ik dat een beetje goed uit?
Ja, onder andere. Oogstkaart.nl, dat is eigenlijk het platform. Oogstkaart zelf zien wij wel ook als een organisatie. Dus niet alleen een platform voor vraag en aanbod van materialen, maar ook adviesorganisatie en bemiddelingsorganisatie. Dus dat is misschien wel iets om nog even op door te praten.
Nee, we gaan het vandaag alleen maar over de Oogstkaart hebben wat mij betreft. Ik ben heel nieuwsgierig naar wat jullie doen en ook hoe jullie de toekomst zien en wat er volgens jullie moet gebeuren om de circulaire transitie te versnellen. Maar misschien is het voor de mensen eerst even goed om te weten wie nu precies tegenover me zit. Daarvoor heb ik eventjes, zoals gebruikelijk, jouw LinkedIn-profiel erbij gepakt. En daarin zag ik dat jij een Master Governance Management of Complex Networks hebt gedaan aan de Erasmus Universiteit.
Ja, klopt. Bestuurskunde. Eigenlijk niet zo heel veel te maken met wat ik nu doe. Ja, eigenlijk ben ik tijdens mijn studie al gaan ondernemen ook. En dat is eigenlijk heel de tijd een beetje de leidraad geweest in mijn leven. Altijd eigen bedrijfjes gehad of geparticipeerd in nieuwe ideeën, innovaties. En dat is een beetje begonnen rond mijn studieperiode aan de Erasmus Universiteit.
Ja, daar heb je een eigen bedrijf gehad tijdens je studie opgericht. Dat heet de Chauffeur op Maat.
Ja, dat is een chauffeursbedrijfje, privéchauffeursbedrijfje. En dat heb ik tijdens mijn studententijd opgericht.
Bestaat het nog?
Nee, bestaat niet meer.
Toen je van de master afkwam, toen ben je in 2013 gaan werken bij Kype. Of Kype, hoe zeg je dat?
Klopt, Kype.
Kype.
Ja.
Wat is dat precies?
Dat is een softwarebedrijf voor de bouwsector. Eigenlijk een software, online software waarmee je op een eenvoudige wijze kan lean plannen. En deze planning ook heel erg makkelijk up-to-date kan houden en kan delen met eigenlijk alle onderaannemers of partners tijdens een bouwproces.
Toen ben je bij GoConnected gaan werken, of GoConnect IT?
Ja, GoConnected, correct. Ja.
Dat werkt in de kabel- en pijpensector.
Ja, kabels- en leidingenbranche.
Ook weer een IT-bedrijf?
Ook IT-bedrijf. En nu voor mij was dat al een uitdaging. Ze hadden mij benaderd voor die functie. En het was eigenlijk voor het opzetten van de buitenlandse tak.
En is dat gelukt?
Nee, dat is niet gelukt. Heel eerlijk gezegd is dat niet gelukt. Ik ben veel in Londen geweest, Birmingham, in België. Ook een marktonderzoek gedaan naar Scandinavische landen. Alleen het bleek dat Nederland op dit gebied een van de koplopers is. Als je kijkt naar die IT-oplossing, kan die heel goed in Nederland gebruikt worden. Maar in het buitenland is er gewoon nog zo weinig geregistreerd onder de grond van kabels en leidingen, dat onze IT-oplossing eigenlijk een stap te ver was. Toen kwam ik in contact met de oprichters van CPU Studios. En zodoende ben ik uiteindelijk Oogstkaart gaan oprichten met hen.
Ik zag op je LinkedIn, je noemt jezelf co-owner of co-founder van de Oogstkaart. Maar de Oogstkaart bestond eigenlijk al langer, toch?
Ja, hoe zit ik dat ben precies? Co-founder van de BV Oogstkaart, denk ik. Dus eigenlijk vind ik ook niet dat ik mezelf co-founder mag noemen. Kan het beter zijn managing director of iets. Want Oogstkaart is in principe al in 2004 het eerste idee bedacht door CPU Studios. En vorig jaar is het echt een apart bedrijf geworden. Toen ik ben ingestapt, hebben we echt een aparte BV ervan gemaakt. Maar het idee bestaat al jaren.
Dus de Oogstkaart bestaat al jaren. Bedacht door CPU Studios. Ja. Die naam noemde je al twee keer. Ik ken CPU Studios inmiddels, maar een heleboel mensen nog niet. Misschien kun je heel even uitleggen wat dat voor een bedrijf precies is.
Ja, CPU Studios is eigenlijk, je moet het zien als een architectenontwerpbureau. Eigenlijk doen zij alles met restmaterialen. Al hun projecten doen zij met restmaterialen. En zij zijn een van de experts, kan je wel zeggen, niet alleen in Nederland, maar in Europa, die eigenlijk al gewend zijn om alles met restmaterialen te doen. En op dat gebied ook wel een grote naam hebben in de sector. Dus het is wat dat betreft een beetje een apart architectenbureau.
Ja, wel goed om te melden is denk ik ook dat zij verantwoordelijk zijn voor de circulaire transformatie van Blue City.
Ja,
niet waar?
Zeker. Correct. Ja.
Nou goed, jij bent dus op de Oostkaart ingestapt. Waarom ben je daarop ingesprongen? Welke kansen zag je?
Ik wilde sowieso, had ik wel in mijn hoofd dat ik weer wilde gaan ondernemen. Echt iets voor mezelf gaan doen, wat ik ook echt heel gaaf vond. Ik miste bij mijn vorige werk, een beetje de overtuiging, zeg maar, achter de software. Dus ik was niet helemaal fan van de software. En dat is wel lastig als jij degene bent die verantwoordelijk is om dat op de markt te zetten. En toen kwam dit voorbij en ik kende Oogskaart en Superuse kende ik helemaal niet. En na een aantal gesprekken was ik zo enthousiast geworden, ook een paar keer in Blue City geweest en gezien wat zij allemaal voor projecten doen. Ook goed naar hun visie geluisterd van Jan Jongert en Floris Schieffeli, beide compagnons van CPU Studios. En dat sprak me zo erg aan. Ik dacht van, nou, dit is volgens mij een hele mooie kans om daar nu in te stappen. Ja, ik kreeg ook de kans om, zeg maar, een co-founder van Oogskaart, zeg maar, te worden. Na een aantal gesprekken hebben we gewoon besloten van, oké, wij gaan met elkaar dit opzetten, verder uitbreiden. Dus het waren eigenlijk twee werelden die een beetje bij elkaar komen. Ik kom uit best wel een beetje de zakelijke wereld en zij juist heel erg vanuit de visionaire gedachte en heel erg overtuigd van de circulariteit die eraan moet komen.
Ja, want jij bent dat niet van oorsprong, hè? Jij bent geen, hoe zeggen we dat, geitenwolle sokken,
nee, helemaal niet.
Stemmend veganistisch etende.
Klopt.
Nee. Alles moet circulair in de toekomst.
Ja, nee, en dat is twee werelden die bij elkaar komen en ja, ik moet zeggen, dat vult elkaar wel heel goed aan. Dus we hebben ook regelmatig natuurlijk afspraken met partijen en dan zie je dat zij heel erg vanuit de technische kant kijken. Ja, en ik wil er ook gewoon een succesvol bedrijf van maken en ook zorgen dat er ook daadwerkelijk inkomsten zijn. Dus dat we niet alleen maar leuke dingen doen, maar dat het ook wel een schaal krijgt.
Ik kan me toch haast niet anders voorstellen dat jouw betrokkenheid bij dit bedrijf dan toch ook een deur geopend heeft. Of je moet
zeker
toch op een van, ja, je raakt met die ideologie in aanraking. Ja. Dat kan haast niet anders. Je miste zelf ook bij je oude bedrijf, zeg je, de overtuiging.
Ja.
Merk je dat nu dan wel?
Ja, zeker. Ik zei pas ook tegen iemand, als ik nu door de stad fiets, dan zie ik gebouwen die gesloopt worden, zie ik opeens als donorgebouwen en als gebouwen waar dus heel veel materialen in zitten. Terwijl als je mij dit 2 jaar geleden had gevraagd, dan had ik eigenlijk helemaal niet naar zo'n sloopproject gekeken op die manier. Dus je wordt je veel meer bewust van wat er eigenlijk allemaal weggegooid wordt.
Creëer je thuis minder afval nu ook?
Ja, dat probeer ik op te letten, laten we het zo zeggen. Ja, ja.
Ja?
Ja, zeker. Maar het is, je gaat, ja, en ook wel wat meer dingen op marktplaats gekocht of zo.
Ja,
ja, ook voor. Ik heb ook een klein kindje tegenwoordig. En ja, dan ga je opeens ook wel eens meer daarover nadenken.
En even een gewetensvraag. Maakt het je, zeg maar, ben je hoopvol of word je moedeloos van de oneindige, zeg maar, er is altijd nog meer wat je kan verduurzamen,
ja,
natuurlijk.
Ja.
Word je daar moedeloos van of word je juist hoopvol en ga je handen jeuken?
Nee, op zich wel hoopvol. Alleen, het heeft veel tijd nodig. En dat is soms wel frustrerend. En dat zie je ook bij Oogskaart. Wat wij doen, zien we dat ook wel terugkomen. Dat je soms denkt, waarom kan het nou niet of waarom gebeurt het nou niet?
Benoem het eens. Wat is het?
We hebben ook wel eens bijvoorbeeld materialen die vrijkomen uit gebouwen. Waarvan eigenlijk iedereen bij ons op kantoor denkt, dit is echt zo gaaf materiaal.
Noem eens een voorbeeld.
Pas werd er bijvoorbeeld een prachtige gevel werd helemaal gesloopt. Een soort van het was geen marmer, maar een soort graniet. Ja, dan hoor je bij ons de architect al helemaal van, oh, daar willen we mee aan de slag. Maar dan blijkt er eigenlijk nog geen vraag te zijn naar zo'n product. En op een gegeven moment wordt het gebouw gewoon gesloopt en nu fiets ik er langs en is die hele gevel eraf gestript. En die is gewoon vernietigd.
Dat is gewoon in de hoe noem je dat? In de verguizelaar gegooid.
Ja, en dat is echt zonde. En daar ga je nu veel meer over nadenken. En dat is ook dat momentum, hè. Als iets vrijkomt, dan kan je het niet altijd gelijk ergens toepassen. En dat is gewoon zonde. En dat zie ik nu steeds meer ook in de stad als je voorbij gebouwen fietst. En een week later is het weg.
Hey, nog even over de Oogskaart. Wie zijn de partners? Want je doet het niet alleen.
Nee, klopt. Ik ben samen met CPU Studios zijn we eigenlijk, zeg maar, de beide BV's de aandeelhouders. En mijn partner.
50-50?
Nee, ik heb een kwart van de aandelen, mijn BV en CPU is 75%. Het idee is wel om daar verder in te groeien. Alleen wij, zij hebben dit ooit bedacht. Dus ik moet het ook een kans geven om in te groeien. En mijn partner is nu waar ik het meest mee werk, is als eigenlijk Floris Schieffeli, een van de aandeelhouders ook van CPU Studios. Hij is ook architect en wij doen eigenlijk samen, runnen wij Oogskaart, om het zo te zeggen. Ja.
En zit er een investeerder achter?
Nee. Hebben wel gesprekken met de investeerders, dus daar zijn we wel mee bezig. Maar ja, zolang je het zelf kan doen, is dat natuurlijk heel fijn. Maar we staan daar wel voor open en zijn daar zeker wel mee bezig.
Je moet dan, als je naar investeerders zoekt, moet je natuurlijk ook ze nu dan krijg je de vraag van, nou, waar staan jullie over een jaar? Waar staan jullie over 5 jaar? Waar staan jullie over 15 jaar? Kun je me een beetje meenemen in het antwoord wat je op zo'n moment geeft?
Over 5 jaar? Nou, wij zien onszelf, waarbij wij eerst heel erg onszelf zagen als een platform, zien wij onszelf nu veel meer als een soort adviseur in deze wereld. Maar ook wel als een bemiddelaar. Het is ook handel. Het is ook gewoon een handelswereld waar je in zit. En zo had ik dat een jaar geleden niet gezien. Maar ik zie nu dat wij heel erg moeten gaan trekken aan die vraagkant. Dus gaan zorgen dat er meer afname is.
Meer afname van circulaire materialen.
Ja, wat ik pas met Floris besprak was ook van, we zien dat ook wel voor ons dat er gewoon een paar mensen bij ons op kantoor heel de dag zitten te bellen om vraag en aanbod bij elkaar te krijgen. Daarnaast zie ik voor ons een grote rol weggelegd in wat ik net al even aangaf, het stukje adviestak. En dat zullen we ook in samenwerking met CPU Studios doen. Maar we zien gewoon dat er heel veel vragen zijn over hoe materialen toegepast moeten worden of hoe daar rekening mee moet worden gehouden in een ontwerp. Dus ik denk dat we daar ook zeker wat specialisten voor bij zullen moeten aannemen. Zodat wij meer in die wereld echt architectenbureaus ook kunnen gaan opleiden.
Maar eigenlijk wat je dus vertelt is dat het genereren van voldoende aanbod van circulair materiaal, dus bedrijven en sloopprojecten die hun materiaal aanbieden, is voor jou nu een minder grote uitdaging dan het creëren van voldoende vraag.
Ja, en dat is ook iets wat ik in de afgelopen jaar heel erg heb ontdekt. Ik ben eigenlijk, toen ik ben begonnen, ben ik gelijk allemaal afspraken gaan inplannen met sloopbedrijven, directies van aannemers, van projectontwikkelaars, eigenlijk allerlei soorten partijen. En met name ook, ik denk dat we vrijwel alle directies van sloopbedrijven hebben gesproken en daarin heel erg goed hebben verkend van hoeveel aanbod is er nou en hoe lang van tevoren weet je wanneer dat vrijkomt. En ja, op zich, het aanbod is er. Dus aan het begin hebben we heel erg die kant onderzocht. Nou, dan betekent niet dat het aanbod er op het juiste moment is, maar het is er wel. Dan moet het nog wel in kaart gebracht worden en ook, ook goed materiaal zijn. Ook. Alleen wat wij heel erg hebben ervaren is dat je kan het aanbod wel hebben, alleen als die vraagkant nog zo weinig gestimuleerd wordt, dan heeft het geen zin om het aanbod bijvoorbeeld op oogstkaart te zetten of aan te bieden, omdat het niet afgenomen wordt. En dat is ook wel weer natuurlijk iets waar slopers wel naar kijken. Van, we vinden het prima om het aan te bieden, maar het kan niet zomaar een jaar in een loods gaan liggen. Kost ook weer opslag en dergelijke. Je moet het misschien op een andere manier demonteren, wat ook weer meer manuren kost. Dus zodra zij weten dat er ook afname is, wordt het ook makkelijker om hun te overtuigen om het aan te bieden. Daar is voor ons echt een grote rol weggelegd.
Ah ja, dus eigenlijk het creëren van voldoende vragen. Eigenlijk.
Ja, en daar kan je niet alleen een platform bij hebben wat gewoon online staat. Want als die vraagkant er niet opkomt, dan heb je er niks aan. Dus wij moeten daar gewoon partijen in stimuleren. En daar zijn we dus nu ook actief mee bezig.
Dan breng je het dus terug. Wat heb je vanochtend gedaan om te zorgen dat er een... heb je toen gewerkt aan het stimuleren van de vraagkant?
ja, zeker. Nee, vanmorgen zijn wij bij Nationale Nederlanden geweest. Die gaan,
hier in Rotterdam?
Ja, in Rotterdam. Die gaan hun Delftsupport en Haagsupport gaan zij van binnen helemaal verbouwen.
De glimmende grote toren naast Rotterdam Centraal.
Ja, precies. Prachtige gebouw. En dan op interieurgebied gaat het om. Hè.
Dus de buitenkant blijft glimmend onze landmark.
Precies. En daarin hebben zij gewoon een hele grote ambitie uitgesproken qua circulariteit. En zij werken al met een architectenbureau samen. En zij hebben ons eigenlijk ingeschakeld als adviseur van hoe kunnen we zorgen dat we restmaterialen gaan toepassen, maar ook hoe kunnen we zorgen dat materialen die nu in het gebouw zitten, dat we daar misschien ook weer op een andere manier, dat we die kunnen gaan hergebruiken. En daar hebben zij nu zelf niet de kennis voor in huis. Dus zo zijn wij naast een architect eigenlijk als adviseur ingeschakeld.
Maar dan heel even de kritische vraag. Jij was hier tot voor kort, wist jij ook nog niet heel veel van circulair. Ik bedoel, je hebt misschien enig interesse, maar niet heel veel van circulaire bouw. Dus waar komt dan die kennis vandaan?
Die komt vanuit onder andere bijvoorbeeld mijn compagnon Floris. Maar wij beschikken in principe over de kennis vanuit CPU Studios. Dus we zijn twee losse bedrijven, maar we zitten ook gewoon in hetzelfde pand gevestigd. Gewoon in hetzelfde kantoor. Dus de kennis halen wij ook gewoon uit CPU's.
Ah ja, ja, CPU's. Ja. En die is ook voor 75% nog aan de hand op dit moment. Dus ja. De kennis...
Moet het eigenlijk zo zien dat wij ook de kennis inhuren weer vanuit CPU Studios.
Ah ja, dus Nationale Nederlanden hoeft zich geen zorgen te maken. Er komt een goed advies.
Ja, zeker.
Mensen die heel erg veel verstand hebben van circulariteit.
Ja, en dat is ook wel de reden waarom wij Oogstkaart ook wel los hebben getrokken. Omdat het heel erg... Het was altijd echt een CPU's platform. En nu wij een los bedrijf zijn, denken wij... Dat zien wij nu ook wel terugkomen in de aanvragen dat wij meer... niet meer per se gezien worden als een architectenbureau, maar meer als een adviesbureau. Wij zijn van de week, misschien ook wel leuk om even te vertellen, zijn we bij Erasmus MC geweest. Kijkzichtgebouw is dat, denk ik. Dat wordt ook helemaal gesloopt de komende 3 jaar. En daar gaan wij ook met oogschaak kijken hoe we die materialen een nieuwe bestemming kunnen geven. Dus we zijn met de sloper ook echt een rondje door het gebouw gaan lopen. En dat hebben wij ook samen met een architect van ons gedaan. En die zag eigenlijk overal weer kansen voor nieuwe bestemmingen. Dus dat, daar gaan we de komende tijd ook druk mee aan de slag.
Ja. Dus echt, ik merk aan je bezigheden van deze week dus al dat je enorm bezig bent. Ben je echt aan het richten op die vraagkant.
Ja.
Hoe meten jullie nu succes?
Hoe meten wij succes? Nou ja, natuurlijk ook deels door inkomsten. Wij zijn van huis uit, als ik kijk naar Supio Studios, meten we succes natuurlijk ook heel erg op basis van ontwerp of als een project lukt. Maar bij Oogschaak, aangezien wij nu ook een soort van start-up zijn, meet je succes toch ook wel aan het aantal opdrachten dat je doet of binnenhaalt.
Noem eens wat getallen. Ik weet niet, moet ik dan denken in, we hebben zoveel opdrachten gekregen, of moet ik denken in, we hebben zoveel vierkante meter kabelgoot weten te, een nieuwe bestemming weten te hebben?
Dat is een goede vraag. Aantal opdrachten kan inderdaad heel erg verschillen. Dus wij krijgen ook wel eens opdrachten, dat zijn bijvoorbeeld zoekopdrachten. Dus dan vragen ze ons eigenlijk, wij zijn op zoek naar materialen. Kunnen jullie ons daarvan een aantal keuzes geven die geschikt zijn of beschikbaar zijn? En dat kan inderdaad soms ook om hele kleine hoeveelheden gaan. Nou is dat natuurlijk nog steeds een succes te noemen, maar dat gaat dan echt om minimale hoeveelheden.
Wat is een minimale hoeveelheid?
Bijvoorbeeld om 10 kozijnen of om 15 kozijnen. We hebben nu juist de afgelopen week hebben een paar grotere opdrachten. En dan gaat het wel om bijvoorbeeld 5000 vierkante meter of 10.000 vierkante meter vloerisolatie of sandwichpanelen. Dus het zit inderdaad wel in de meterprijs, dus het aantal opdrachten zegt niet zoveel. Natuurlijk hebben we ook adviesklussen. Nou, dat gaat dan weer om de grootte van een adviesklus. Is dat voor een paar uurtjes advies of gaat dat inderdaad echt in een traject zoals wij nu bijvoorbeeld met Nationale Nederlanden doen? Dat zijn gewoon trajecten van een paar maanden waar je in zit.
En waarom maak je het jezelf zo verschrikkelijk moeilijk? Waarom ga je niet gewoon bij de Gamma werken? De Gamma is niet het beste voorbeeld, maar de groothandel waar iedereen zijn kozijnen en zijn isolaties komt kopen. En douw je daar gewoon kilometers per week de deur uit?
Klopt, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Het is niet de makkelijkste manier om een bedrijf op te zetten in deze sector en ook gelijk heel veel geld te gaan verdienen. En wij geloven er gewoon in als we dit lang genoeg kunnen volhouden in deze sector, hebben wij een hele goede organisatie en achterban waar we echt iets heel moois mee kunnen doen. En dan gaat het vanzelf op grotere schaal ook gebeuren. Maar het heeft wel tijd nodig.
Precies, dus op dit moment is het ook een kwestie van overleven, erbij blijven.
Ja, zeker weten. Ja. Ik weet niet of het slim is om dat zo te zeggen, maar het is inderdaad wel nu een kwestie van doorbijten en zorgen dat je in ieder geval een basis hebt waar je van kan leven met elkaar. En ja, je ziet gewoon nu, er zijn heel veel potentiële projecten, potentiële klanten. En we hopen dat dat op een gegeven moment een soort omslag plaatsvindt, dat dat allemaal gaat vallen.
Oké, nou, je zal ongetwijfeld wel eens hebben nagedacht over de vraag, waarom gaat dit niet sneller? Wat zie je in het systeem, in de wereld? Welke structurele krachten werken daar op jullie bedrijf in?
Ja, dat is voor mij ook de laatste tijd wel een beetje een soort vraag geweest aan veel potentiële klanten of eigenlijk partijen die ik bezoek, dan probeer je ook wat daarover meer informatie te krijgen van waarom doen jullie het dan niet of waarom gaan jullie er niet mee aan de slag? Want iedereen...
Je vraagt aan een klant, sorry dat ik je onderbreek, maar je vraagt aan een klant van hey, je hebt er niet voor gekozen om dus, zeg maar wat, om de circulaire vloerisolatie bij mij af te nemen, maar toch naar de groothandel te gaan. En dan stel je de vraag, waarom heb je die keuze zo gemaakt?
Ja, of misschien nog wel eerder in het proces dat wij zien eigenlijk alle gesprekken die we hebben zijn positief. Iedereen is enthousiast, vindt het super gaaf wat we doen, wat we kunnen gaan doen. Alleen als ik dan kijk naar de afgelopen gesprekken met bijvoorbeeld aannemers, dan vraag ik ook van, hoe kunnen we jullie dan zover krijgen dat jullie of desnoods op kleine schaal eens een keer met zo'n restmateriaal aan de slag gaan? En dan zie je toch heel vaak dat het antwoord terugkrijgen van ja, als het niet voorgeschreven wordt, of niet in de aanbesteding wordt vermeld, of dat het niet hoeft, waarom zouden wij dat dan doen? Dus je ziet eigenlijk dat een soort stimulans moet zijn voor die partijen om ermee te gaan werken.
En heb je ze dan ook wel eens gevraagd hoe die stimulans eruit kan zien?
Ja, zeker. Ja. En dat wat ik tot nu toe van bijvoorbeeld aannemers, echt de bouwers zelf, terugkrijg is dat ze weten dat ze er wat mee moeten gaan doen. Maar zolang het nog niet in de aanbesteding bijvoorbeeld verplicht wordt gesteld, is die trigger er gewoon nog niet zo.
En waarom wordt het niet in de aanbesteding verplicht gesteld?
Ja, dat is nog niet nodig, blijkbaar.
Dan hebben we over het moment dat een opdrachtgever iemand zoekt om een klus te gaan doen. Daar wordt een document, een aanbesteding bij gemaakt. En die aanbesteding, daar staat circulariteit nog niet voldoende in.
Ja, nee, dat wat ik een beetje terugkrijg, en dat is natuurlijk, ik ben hier op dit gebied geen specialist, maar wat ik terugkrijg een beetje vanuit de markt, is dat, dat er gewoon een groot deel van de aannemers bijvoorbeeld nog niet eens te maken heeft gehad met aanbestedingen waarbij dat wordt gevraagd. En als het wordt gevraagd, is het vaak een klein percentage. Dan is er natuurlijk nog een onderscheid tussen circulariteit en hergebruik. Hè. Wij focussen natuurlijk op hergebruik, niet zozeer op nieuw circulaire materialen.
Kun je dat even uit elkaar trekken voor de mensen die hier niet heel erg bij betrokken zijn?
Ja, dat zeker. Circulariteit, je kan natuurlijk ook nieuwe materialen die bijvoorbeeld makkelijk te demonteren zijn, kan je toevoegen in projecten die, waardoor ze ook circulair zijn. Dus dat ze over bijvoorbeeld 10 jaar weer opnieuw gebruikt kunnen worden.
En wat voor, maar geef dan een voorbeeld van een product of waar jullie dan wel op focussen?
Ja, dat kunnen heel veel verschillende dingen zijn. Dat kunnen kozijnen zijn. Bijvoorbeeld hier in Blue City zie je ook dat we buiten kozijnen hebben gebruikt als binnenkozijnen eigenlijk. Zodat daar weer kantoorruimtes van gemaakt kunnen worden of scheidingswanden. Dat kan trespa zijn. Dat kan kunnen contourplaten zijn die vrijkomen in bijvoorbeeld een autofabriek, de DAF-fabriek. Daar wordt het uitgesneden en dan blijft er eigenlijk een plaat over die je bijvoorbeeld nog heel makkelijk kan gebruiken. Daar hebben we bijvoorbeeld weer een gevel van gemaakt van een afvalstation in Den Haag. Denk ook aan reclameborden die je langs de weg ziet staan. Dat kan je ook gebruiken om keukenkastjes mee te maken en dat soort zaken. Stemhokjes kan je ook gebruiken om daar weer meubels van te maken. Er zijn enorm veel voorbeelden wat je met materialen kan doen. Dus je kan ze ook op dezelfde manier hergebruiken, maar je kan ze ook op een andere manier hergebruiken. En dat is wel een van de dingen waar ons kantoor ook heel erg mee bezig is.
Dus dat is waar jullie op focussen, die vorm van circulariteit?
Ja, als we bijvoorbeeld door een gebouw heen lopen met een sloper, dan en een van onze architecten is erbij, dan kijkt hij niet naar het materiaal zoals die per se gebruikt is, maar ook wat je ermee kan. En dat is altijd wel grappig om te zien, dat je dan eigenlijk hele andere voorbeelden krijgt te zien dan een sloper zelf ook voor ogen had. Dat is misschien niet voor de massa, maar we willen wel altijd dat soort voorbeelden blijven geven. Zodat mensen ook zien van, hey, wat zijn de mogelijkheden van materialen, wat je er nog meer mee kan doen.
En dat gebeurt nu nog onvoldoende. Je noemde al heel even dat het in de aanbestedingen onvoldoende wordt meegenomen nog. Heb je enig idee wat daar dan weer de achterliggende oorzaak van is?
Ik denk ook dat veel partijen zijn er ook nog niet aan toe. De bewustwording is er wel natuurlijk bij de overheid dat ze natuurlijk die circulaire kant op moeten. En als willen we de doelstelling halen, dan moet dat ook wel snel veranderen. We proberen natuurlijk zelf daar ook over te lobbyen en spreken ook met partijen daarover. Maar
waar lobby je dan voor?
Om te zorgen dat de vraagkant meer gepusht wordt ook om iets met circulariteit te gaan doen.
Maar laat ik het zo vragen. Dat is een vraag die de luisteraars vaker zullen terug horen komen in de podcast. Maar als jij de koning was van Nederland en de baas van het journaal, wat zou jij dan in de regelgeving veranderen om deze circulaire transitie, die jullie als de oogstkaart nastreven, te versnellen?
Ja, ik zou heel graag zien dat er dat het verplicht wordt om een x-percentage hergebruikt materiaal toe te passen bij een project. Dat het gewoon een eis wordt in de aanbestedingen. Dus als je een aanbesteding doet, moet dit. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat de overheid ook zelf hun aanbestedingen ook op die manier gewoon allemaal gaat doen. Dat zij het goede voorbeeld geven.
Dus daar moet eigenlijk gewoon verplicht gesteld worden. Ja. Hey, als je zegt, als je in 2030 een aanbesteding de deur uit doet, dan moet daarin staan dat je 50% van de materialen die je gebruikt in je nieuwe pand, dat die circulair zijn.
Ja, ik denk ook dat wij zelf moeten gaan zorgen dat het meer op gang komt. Kijk, als nu de overheid zou zeggen, je moet nu 50% met restmaterialen gaan bouwen, dat gaat niet lukken. Als ik kijk in de markt hoe weinig kennis daar nog van is, dan gaat het gewoon simpelweg niet lukken. Dus ik denk dat je dat ook niet moet willen, maar het zou helpen als de regelgeving het nog meer stimuleert. Maar tot die tijd gaan wij gewoon zelf zorgen om die vraagkant te beïnvloeden. Het mooiste zou zijn als partijen zelf ook zien dat ze hier iets mee moeten gaan doen. Of het nou is om zich te onderscheiden of gewoon is omdat ze zien dat de toekomst dit gaat vragen. Dat ze gewoon zelf overtuigd raken van de meerwaarde. En wij proberen dat heel erg met voorbeelden te laten zien hoe gaaf het kan zijn. Restmateriaal heeft natuurlijk altijd een beetje een beeld gekregen van een beetje iets hippie-achtigs of zo. Nou, dat hoeft helemaal niet. Je kan met restmaterialen gewoon prachtige dingen maken die ook, als je wil, eruit kunnen zien als nieuw.
Je ziet ook een imagoprobleem.
Ja, maar ik denk wel dat dat al aan het veranderen is. Dat is ook wel de reden waarom wij Oogstkaart nu echt zo neerzetten als een losse bv. En ook die potentie heel erg zien dat het momentum er meer is. Circulaire economie wordt natuurlijk nu overal genoemd. Dus het is niet meer een raar woord. Zoals 10, 20 jaar geleden toen CPU Studios al met restmaterialen bouwden, was dat echt nog iets heel vreemds. Dat is nu al wel normaler geworden. Alleen het is nu een beetje een soort hippe term. Nu moet het ook nog echt gaan gebeuren. En daar willen wij gewoon een grote rol in spelen. Dus wij proberen zonder regelgeving al partijen zover te krijgen om in ieder geval hier getriggerd te worden om er iets mee te gaan doen.
En wat zijn dan volgens jou nu de grootste uitdagingen op de korte termijn?
De grootste uitdaging, vraag en aanbod, bijvoorbeeld op elkaar afgestemd krijgen. Je ziet vaak dat er het aanbod niet op hetzelfde moment er is als er vraag naar is. Dus we zullen moeten zorgen dat of dat het aanbod van tevoren ergens gereserveerd kan worden, opgeslagen kan worden, of dat nou in een hub is of op locatie. Daar zullen we iets op moeten verzinnen, want dat is nu vaak nog wel het geval, dat het niet altijd op elkaar aansluit.
Dus om dit even nog heel even rustig uit te kleden. Het probleem nu is vaak, er komt ergens een materiaal vrij en dan is er op dat moment geen vraag naar. En dan wordt het, omdat er op dat moment geen vraag naar is, ja, gaat het dan eigenlijk alsnog, ja, wordt het nog vernietigd of krijgt het toch een te laagwaardige oplossing?
Ja, precies. Dat is ook zo, omdat veel sloopbedrijven weten vrij kort van tevoren wanneer zij bijvoorbeeld een project gaan doen. Dus dan kan dat soms 4 weken zijn of 6 weken of 3 weken. Ja, dat is natuurlijk een heel kort tijdsbestek om dan in die korte tijd die materialen een nieuwe bestemming te geven. Dus het liefst zou je van eigenlijk alle projecten willen weten wanneer die gesloopt gaan worden en eigenlijk al inzichtelijk willen hebben, oh, over een jaar komt daar een gebouw vrij. Dan weten wij nu al wat daarin zit en kunnen we al gaan kijken of we dat ergens een bestemming kunnen gaan geven. En heb je veel meer ruimte.
En zorgen dat tijd minder belangrijk wordt. Dus ja. dat we een manier verzinnen om het moment dat materiaal vrijkomt, dat we ervoor zorgen dat dat niet ook direct het moment moet zijn dat het hergebruikt wordt, maar dat we eigenlijk tijd creëren om die oplossing te gaan zoeken.
Ja, en dat zou natuurlijk een hub kunnen zijn die dat voor elkaar zou kunnen krijgen.
Een hub?
Eigenlijk een opslag-overslagplaats bijvoorbeeld ergens in de stad. Wij zijn daar zelf ook wel mee bezig, bijvoorbeeld in Rotterdam. Als jij weet, er wordt natuurlijk gigantisch veel gesloopt. Dat je gewoon daar tijdelijk iets op kan slaan en dat het liefst ook zelfs weer in de stad ergens anders wordt hergebruikt. En dat je dat gewoon als tijdelijke opslagplaats gebruikt en zo min mogelijk vervoert.
Dus eigenlijk hier in de haven ergens een hele grote loods waar jullie al jullie kabelgrote kozijnen en isolatiemateriaal wat je uitgebouwen haalt. Of niet jullie, maar wat uitgebouwen gehaald wordt, dat je dat daar tijdelijk kan opslaan.
Ja, alleen wat wel daar ook weer belangrijk is, is dat het geen opslagplaats moet worden waar materialen in een loods liggen en waar uiteindelijk ook weer geen vraag voor is. Dus wij zullen, altijd komt dat weer terug, zeg maar, die vraagkant is dus ook een van die uitdagingen voor de komende 1,5 jaar. Ik denk dat het ook heel belangrijk daarin is, en dat probeer ik nu met ons bedrijf ook een richting aan te geven, om te kijken naar niet alleen de moeilijke voorbeelden van materialen. Wij doen natuurlijk hele gave dingen, maar die kan je niet op grote schaal doen. En wij zijn nu ook wel een beetje aan het onderzoeken van wat zijn nou simpele materialen die je heel op grotere schaal kan toepassen, waardoor je ook makkelijker circulair kan gaan bouwen. Dus om het laagdrempeliger te maken ook voor partijen om ermee te gaan bouwen. Dat het niet altijd alleen maar complex hoeft te zijn of moeilijk.
Dus dat je niet alleen maar, zoals bij het gebouw Circle, dat je isolatiewanden maakt van oude spijkerbroeken.
Ja.
Nee. Zonder dat ik overigens hier iets lulligs wil zeggen over dat project.
Natuurlijk niet.
Ik kan me voorstellen, dit is een typisch voorbeeld van een redelijk complexe vorm van circulariteit om bij werknemers oude spijkerbroeken op te halen en daar isolatiewanden van te maken voor een nieuw gebouw. En jullie zijn nu op zoek naar meer standaard materialen, is dat ver?
Ja, nou kijk, dat doet natuurlijk pijn als ik dat zo zou zeggen bij onze architecten. En dus wij blijven dat altijd doen. Dat noemen wij ook een beetje de specials. Bijvoorbeeld die contourplaten. Ik kan me niet voorstellen dat iedereen in zijn gebouw opeens contourplaten gaat gebruiken die uit een oude autofabriek komen. Maar we laten daarmee wel zien van wat je zou kunnen doen met materialen. En ik ben nu eigenlijk de laatste tijd meer aan het kijken, ook omdat we op grotere schaal willen opereren als Oostkaart zijnde. Denk bijvoorbeeld aan kabelgoten. Is het niet heel interessant om te weten dat hier om de hoek 2 projecten gedaan worden? Eentje wordt gebouwd en de ander wordt gesloopt, een beetje rond dezelfde tijd. En daar komt een paar kilometer kabelgoot uit. Kunnen wij die kabelgoot niet dan weer in het andere project gebruiken? Want die kabelgoot zie je toch niet. En is dan eigenlijk een soort verborgen materiaal. Is niet voor een architect misschien niet de meest interessante, want die willen natuurlijk graag dat je het ziet. Maar dan kan je op grotere schaal dus ook dat soort materialen gaan hergebruiken. En ik vind dat ook wel iets waar we, willen we impact maken, moeten we ook de minder sexy producten, om het zo te zeggen. Ja, daar moeten wij ook iets mee gaan doen. Want
misschien
dan kan je
juist.
Op, ja, dan kan je op grotere schaal. En dan kunnen we. Ik denk dat dat daar ook veel markt in zit. Ja.
Dus jij wil ook de vraagkant stimuleren door niet alleen maar met alle mooie in het oog springende gevels circulair te maken, maar gewoon de achterkant van gebouwen, de onderkant van gebouwen, de zijkant van gebouwen. Ken je nog bedrijven die hier, want je noemde zelf al dat een hub, dat jullie daar zelf mee bezig zijn. Maar ken je nog bedrijven of organisaties die hier ook mee bezig zijn?
Volgens mij zijn er wel meer, ja, ik weet niet of het handig is om daar eigen namen voor te noemen, maar er zijn wel meerdere partijen die geïnteresseerd zijn in zo'n opslag-overslagplaats. En daar zijn natuurlijk al een aantal voorbeelden van ook, hè, van hubs. Maar echt een circulaire hub, zoals wij hem voor ogen hebben, die zien wij nog niet. Maar ik heb zeker ook in de markt wel rondgevraagd of het nou bij sloopbedrijven is of bij aannemers van, hey, zouden jullie daar ook interesse in hebben? En daar zie je zeker dat partijen daar zeker interesse in zouden hebben. Dus ik verwacht wel dat daar de komende jaren gaan daar zeker stappen in gezet worden.
Nou, dan ga ik voor een volgende aflevering eens op zoek naar iemand die misschien ook al eerste stapjes in aan het zetten is. Christian Euzen van de Oogstkaart, hartstikke bedankt voor dit gesprek.
Jij ook bedankt.
Deze Blue City podcast is mede mogelijk gemaakt door Duurzaam Gebouwd, Kobo en Rotterdam Circulair. En volgende maand bouwen we naar deze schitterende sauna verder aan de circulaire economie. Tot dan!